Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending bekijken we eerst hoe Kerk in Nood het afgelopen jaar financieel is doorgekomen en wat we met die giften allemaal konden realiseren. Nadien focussen we op gezins- en jongerenpastoraal en tenslotte stellen we u een aantal projecten voor van boekenhulp. In 2021 kon Kerk in Nood dankzij uw vrijgevigheid hulpprojecten voor een totaal bedrag van meer dan 90 miljoen euro uitvoeren. Voor deze weergaloze ondersteuning in het tweede jaar van de COVID-19 kunnen wij u in naam van onze vervolgde broeders en zusters alleen maar van harte bedanken. Wij zijn ervan overtuigd dat God het u zal lonen. In vele landen zijn wij erin geslaagd om de kerkelijke structuur door misintenties en bestaanshulp ondanks de pandemie, in zoverre in stand te houden dat priesters en kloosterlingen verder bij hun geloofsgemeenschappen konden blijven om hun zending te vervullen. Een ander zwaartepunt was onze hulp voor de christenen in het Midden-Oosten, waar wij ook in Libanon alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat christelijke gezinnen in hun vaderland konden blijven. Afgelopen jaar mochten wij in ons werk de goddelijke voorzienigheid zeer sterk ervaren, die ondanks een groeiend wereldwijd gevoel van onzekerheid de harten van onze weldoeners meer dan ooit openstelde. Uit die ervaring groeit het steeds grotere vertrouwen dat wij samen met u door gebed en projecten ook de nieuwe uitdaging van de toenemende christenvervolging en de onbegrijpelijke oorlog in Oekraïne met succes kunnen aangaan.
Er werden in het afgelopen jaar 949 bouwprojecten gerealiseerd. Een derde van alle gebouwen waarvoor wij hulp hebben verleend, waren kerken en kapellen. De overige bouwprojecten hadden betrekking op pastorieën, kloosters, pastorale centra en seminaries. Meer dan 37% van de gerealiseerde bouwprojecten kwam Afrika op de eerste plaats. Maar ook in Oost-Europa, Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten hebben wij de bouw en de renovatie van talrijke gebouwen ondersteund.
Priesters in de gehele wereld lazen 2.095.677 misintenties. Bijna 2,1 miljoen heilige missen in 2021 betekenen dat om de 15 seconden ergens ter wereld een heilige mis werd opgedragen voor de intenties van de weldoeners van Kerk in Nood. Op deze manier kon 1 op de 8 van de 414.336 priesters wereldwijd geholpen worden, vooral in Azië, waar 19.313 priesters door misintenties ondersteund werden.
In 2021 kregen 13.381 seminaristen steun dankzij de weldoeners van Kerk in Nood. 1 op de 8 van de 114.058 toekomstige priesters wereldwijd kregen in 2021 opleidingssteun van Kerk in Nood. De meeste van de door ons ondersteunde seminaristen bereiden zich in Afrika, Latijns-Amerika en Azië op het priesterschap voor. Er wordt heel veel belang gehecht dat de jonge mannen zich tot spiritueel en menselijke rijpe persoonlijkheden zouden kunnen ontwikkelen.
De financiële steun ging niet alleen naar mannen, maar ook naar 18.473 zusters. Zij kregen bestaanshulp of opleidingssteun. Dat was 1 op de 34 van de 630.099 zusters wereldwijd. In 2020 was het 1 op de 35. De meest van deze actieve en contemplatieve kloosterzusters kregen bestaanshulp. Daarnaast was er ook hulp voor opleiding en verdere vorming voor zusters en novicen, evenals steun voor retretes.
En Kerkenoot financierde het afgelopen jaar ook nog eens 1338 transportmiddelen. Transportmiddelen, dat zijn onder andere fietsen, 539 stuks, auto's, ook 539, motorfietsen, 245, 7 boten en 5 bussen en ook nog eens 3 vrachtwagens. Ook in 2021 gingen de meeste auto's en motorfietsen naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
2021 bleef een jaar waarin het COVID-19-virus nog steeds zeer actief was en door de wereld raasde. Daarom ging er ook geld naar 583 projecten in verband met coronasteun. De pandemie vereiste met 9.668.237 euro voor 583 projecten een bijzondere inzet. De steun ging vooral naar priesters en zusters in Azië en Oost-Europa.
In 2021 werden in totaal 5.298 projecten ondersteund. En dat zijn er 540 meer dan een jaar voordien. Net als in de voorgaande jaren moesten spijtig genoeg ook in 2021 opnieuw aanvragen, zo'n 735 in totaal, worden afgewezen. Procentueel werden echter minder negatieve beslissingen genomen dan in de vorige jaren. Het totaal aantal aanvragen en verzoeken is gestegen, 6.782 in totaal. En gemiddeld bedroeg het bedrag van de steun 17.158 euro per project. Het kleinste project had betrekking op affiches voor de catechese in Zuid-Afrika. En het grootste was de bouw van de katholieke Al-Tahira school in Karakosh, en dat is in Irak. We hebben de kerk geholpen in 132 landen en in 1181 bisdommen, wat meer dan een derde van alle 3026 bisdommen is wereldwijd. We hebben meer dan 37.745 catechisten en pastorale medewerkers kunnen ondersteunen, van wie meer dan de helft in Azië. De helft van alle boeken, bijbels en geschriften ging naar Latijns-Amerika.
2021 was opnieuw een jaar waarin wij met grote verbazing getuigen mochten zijn van de wonderen van de goddelijke voorzienigheid. Met een bedrag van meer dan 133 miljoen euro waren de giften die u ons hebt geschonken hoger dan ooit. Deze hulp was dringend nodig, want in 2021 waren de noden van de kerk nagenoeg overal ter wereld door de pandemie immers nog altijd enorm. De kerk in Azië werd bijzonder zwaar getroffen, vooral in India. Alleen al voor 14.800 Indische priesters groeiden misintenties uit tot een reddingsboei in een tsunami van nood. Wij verhoogden onze hulp voor Azië in zijn geheel tot 22,3% van onze wereldwijde hulp. In Afrika daarentegen baart vooral de uitbreiding van het islamistische geweld zorgen. Desondanks blijft het aantal gelovigen en geestelijke roepingen dynamisch toenemen. Voor Kerkenoot is Afrika dan ook een prioritaire regio met ontwikkelingspotentieel die ook in 2021 meer dan 30% van onze hulp heeft gekregen. In het Midden-Oosten concentreerden wij ons in 2021 op onze hulp aan Syrië en Libanon. Onze noodhulp was bedoeld om het voortbestaan van de christelijke gemeenschappen te verzekeren en de massale immigratie van christenen te stoppen.
In 2021 was 15,2% van de hulp bestemd voor Oost-Europa. Oekraïne was al voor de oorlog een prioritair land. 13,8% van de financiële middelen kwam te goede aan Latijns-Amerika. En met 28,2% van de totale uitgaven voor steun kwam bouwhulp wegens de van nature hoge kosten per individueel project opnieuw op de eerste plaats. Telkens 1/5 van onze steun betrof misintenties en de opleiding van toekomstige priesters, kloosterlingen en catechisten. Noodhulp in gebieden waar de christelijke bevolking door geweld en verdrijving wordt bedreigd, vertegenwoordigen een aandeel van ongeveer 10% van onze totale steun. Onze bestaanshulp voor kloosterzusters werd in 2021 wegens de aanhoudende pandemie nogmaals verhoogd, 10,5%. Dankzij uw hulp werd aan duizenden priesters, kloosterlingen en leken nieuwe kracht en hoop geschonken voor de uitoefening van hun dienst. Mogen God het u lonen. We kunnen alleen maar dank u wel zeggen. Thank you.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything, you're everything to me, and I can't be without you. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. Unconditionally, God, you stood with open arms, but I ran away 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, but I came running back into your because I knew you'd still be there, you'd never leave me gone. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. And you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Thank you.
Tijdens een algemene audiëntie in december 2018 zei Paus Franciscus tot de aanwezigen:
God de Vader heeft een mateloos medelijden met ons en wil dat zijn kinderen zich tot hem richten, zonder vrees, rechtstreeks door hem Vader te noemen.
Het inspireerde de geestelijke assistent van Kerkinood Internationaal, pater Martin Maria Barta, tot volgende woorden in de Echo, de nieuwsbrief van Kerkinood.
Goede vrienden, de heilige paus Johannes Paulus II schreef in 1980 in zijn tweede encycliek Dives in Misericordia al met grote bezorgdheid over het groeiende gevaar van zelfvernietiging van de mensheid dat op onze wereld weegt en groter is dan ooit tevoren. Hij heeft het niet alleen over de reële dreiging van een kernoorlog die volledige naties van de aardbodem kan vegen, maar ziet een nog groter gevaar in de vernietiging van het diepste wezen van de mens wanneer hij de relatie met God verliest. De pauselijke encycliek is dan ook een dringende oproep tot de kerk en de mensheid om God als vader van de barmhartigheid te erkennen en de existentiële angst voor de toekomst uit te bannen. God blijft niet alleen als schepper nauw verbonden met de wereld, hij is ook de vader. Met de mens die hij tot leven heeft geroepen, is hij verbonden door banden die de diepte van de schepping overtreffen. Het zijn de banden van de liefde. Alleen die banden kunnen onze ontspoorde wereld opnieuw op de rails krijgen. Jezus is op deze wereld gekomen om ons het geheim van de eeuwige Vader te openbaren, die de wereld, net als zijn Zoon, die vanaf de eeuwigheid bestaat, lief heeft. In zijn afscheidsrede op het laatste avondmaal bad Jezus: "Ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn en ik in hen." Die naam is Abba, Vader. Jezus brengt ons terug naar de oorspronkelijke vertrouwdheid van het kind met zijn vader, die wij door de erfzonde verloren hebben. Het is de roeping en de hoogste waardigheid van de mens om in een onlosmakelijke verbinding en innigste gemeenschap met de goddelijke Vader te leven. Hoewel velen van ons elke dag het Onze Vader bidden, zijn er maar weinig mensen die een zeer persoonlijke relatie met hun hemelse papa hebben en net als een kind in het volste vertrouwen met hem spreken. Die vanzelfsprekendheid is wat iedereen moet bereiken. In het evangelie spreekt Jezus onophoudelijk over de Vader die standvastig trouw blijft aan zijn eeuwige liefde voor de mens. Daarom wordt de parabel van de barmhartige vader die uitkijkt naar zijn verloren zoon, naar hem toeloopt, hem omhelst en kust als evangelie in het evangelie aangeduid. Wanneer wij nadenken over de woorden en daden van Jezus, dan erkennen wij het vaderschap van God voor ons en ervaren wij iets van zijn liefde, die tot in de eeuwigheid ons volledige geluk zal uitmaken. Hoe meer de nood van de tijd dringt, des te meer moeten wij God erkennen als diegene die Hij in werkelijkheid is, onze Vader vol van barmhartigheid. Mijn Vader in de hemel, hoe weldoend en heilzaam is het voor mij om te weten dat U mijn Vader bent en ik uw kind. Vooral wanneer het donker wordt in mijn ziel en mijn kruis als een zware last op mij weegt, voel ik hoe noodzakelijk het voor mij is om u altijd opnieuw te zeggen: Vader, ik geloof in uw liefde voor mij. Zo schreef Eugenia Ravasio. In dankbaarheid zegen u, Pater Martin Maria Barta, geestelijk assistent van Kerk in Nood.
Behoort het toe.
Van 22 tot 26 juni 2022 vond in Rome het 10e Wereldgezinscongres plaats. En het stond in het teken van het motto De liefde in het gezin, roeping en weg tot heiligheid. En vormde de afsluiting van het jaar van het gezin dat Paus Franciscus had uitgeroepen. Overal ter wereld staan gezinnen voor grote uitdagingen. Zo ook in het Oost-Afrikaanse Tanzania. Zuster Theresia Tarimo van de Zusters van de Heilige Geest meldt dat vele huwelijken op zeer jonge leeftijd en zonder voorbereiding gesloten worden.
De echtparen weten niet hoe ze met problemen in het gezin moeten omgaan. Dat leidt tot scheidingen van tafel en bed en tot echtscheidingen en maakt dat vele kinderen op straat rondhangen en gemakkelijke slachtoffers van misbruik worden, omdat niemand zich om hen bekommert. Bovendien weten de echtparen niets over natuurlijke gezinsplanning.
Vaak zijn ze overbelast door de verantwoordelijkheid voor de voeding en de opvoeding van hun kinderen. Een ander zeer verspreid probleem is dronkenschap, meestal van de vaders. En dit leidt tot conflicten binnen het gezin en tot psychische schade bij de kinderen.
Tweemaal per jaar organiseren de zusters een cursus van 1 week voor telkens 80 deelnemers, waarop de echtparen moeten leren om met verantwoordelijkheid tegenover God en elkaar en met liefde en respect hun gezinsleven vorm te geven en hun kinderen op een geslaagd leven voor te bereiden. De eerste cursus vindt plaats in het Pastoraal Theologisch Centrum in Rauya. Voor de tweede cursus reizen de zusters naar het gebied waar de Maasai, een herdersvolk, leven. Bij de Maasai bestaan er nog tradities die in tegenspraak zijn met het christelijk geloof en veel leed veroorzaken, vooral polygamie en de zogenaamde vrouwenbesnijdenis. Kinderen moeten al op 4-jarige leeftijd het vee hoeden en vele ouders begrijpen niet waarom ze naar school zouden moeten gaan. Er moet veel overtuigingswerk worden gedaan en daarnaast moet het geloof gevoed worden door middel van catechese, want de meesten zijn nog niet lang christen. Hier hebben de gezinnen bijzonder veel ondersteuning nodig om hun leven vanuit het evangelie vorm te geven. Kerk in Nood ondersteunt dit waardevolle initiatief regelmatig met €4.000 en zou ook dit jaar opnieuw willen helpen, zodat gezinnen hun roeping kunnen beleven.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Mijn gezin is het belangrijkste in mijn leven. Ik zou elk uur van mijn leven voor hun welzijn werken.
Dat zegt Ziad, een huisvader uit Syrië. Voor de oorlog maakte hij kunstige constructies van plexiglas. Toen daar tijdens de oorlog geen vraag meer naar was, waagde hij zich aan houtbewerking. Hij verdiende echter niet genoeg en bovendien was Ziad ook verantwoordelijk voor zijn bejaarde ouders. Om zijn dochter toch een goede schoolopleiding te kunnen geven, verhuisde het gezin naar vochtige en slecht verluchte kelderruimten. Toch verloor Ziad nooit zijn vertrouwen in God en hij vond inderdaad hulp. Het Christian Hope Center in Damascus, dat in juli 2021 met de hulp van Kerk in Nood de deuren opende, hielp hem om een nieuw bestaan op te bouwen. Het centrum staat microkredieten toe aan gezinnen. Die bedragen gemiddeld $3.000 en stellen mensen in staat om hun eigen bedrijf op te richten of professionele projecten te hervatten die door de oorlog werden onderbroken. Zo is er voor hen een toekomst weggelegd in hun vaderland en zijn ze, in tegenstelling tot velen voor hen, niet gedwongen om hun land te verlaten. Wie helpt mee om ervoor te zorgen dat het centrum ook in de toekomst een straaltje hoop biedt voor het voortbestaan van de christelijke gemeenschappen?
Het bekende lied uit Thésée, Laudate omnes gentes, maar nu uitgevoerd in een Arabische versie. Naar aanleiding van de wereldontmoeting van het gezin in Rome, maakt Kerkeno de balans op van het werk dat zij heeft verricht op het gebied van de bevordering en bescherming van het gezinsleven in verschillende delen van de wereld. In een tijd van ongekende aanvallen op het gezin in de wereldgeschiedenis is Kerkenoot zich ervan bewust dat het, als het zijn naam eer wil aandoen, gezinnen moet steunen. In het afgelopen jaar heeft Kerkenoot meer dan 100 projecten goedgekeurd die specifiek gericht zijn op de ondersteuning van katholieke gezinnen in landen, variërend van Burundi tot Venezuela, met bijna 3,5 miljoen euro. In sommige gevallen neemt deze hulp de vorm aan van het bevorderen van de waardigheid van verstotenen. De katholieke kerk in het bisdom Hazaribagh in het noorden van India bestaat bijna uitsluitend uit leden van de Dalit-gemeenschap, die als onaanraakbare worden beschouwd in het Indiase kastensysteem. Het strikt hiërarchische systeem van de samenleving dat in 1950 officieel werd afgeschaft, maar eigenlijk nog steeds van kracht is. De boodschap van Christus, dat alle gelijkwaardigheid hebben als zonen en dochters van God, geneest en bekrachtigt deze gemeenschappen. Met de hulp van Kerk in Nood heeft het bisdom een centrum voor gezinsbegeleiding opgezet, dat werkt met gezinnen in verschillende stadia om hen te versterken in het geloof.
Ons programma helpt echtparen, weduwen en weduwnaars, bejaarde ouders en gezinnen om hun gezins-, gemeenschaps- en persoonlijk leven te vernieuwen. De gelovigen hebben hun liefde en geloof in God en voor de kerk vergroot. Hartelijk dank voor alle financiële en gebedsmatige steun die u verleent aan onze gelovigen in Hazaribagh. Wij en de families van ons bisdom zijn u eeuwig dankbaar voor uw vrijgevigheid.
Dat zegt zuster Blessie, die het project helpt coördineren, in een bericht aan Kerk in Nood.
Ondertussen zou de Kananga-regio van de Democratische Republiek Congo een paradijs kunnen zijn, ware het niet dat de menselijke conflicten de samenleving verscheurd hebben. Pater Luis Onquenda, lokale partner van Kerk in Nood voor dit project in het bisdom Luebo, legt uit dat
het conflict enorme schade heeft aangericht. 85 scholen en 30 gezondheidscentra zijn in brand gestoken of verwoest. En verschillende dorpen zijn platgebrand. Duizenden gezinnen leven nog steeds in de bush, omdat hun huizen verwoest zijn.
De Diocesane Commissie voor Pastorale Zorg is opgericht om deze gezinnen te steunen en heeft zich ingespannen om een beter inzicht te krijgen in de situatie van de gezinnen in de regio. Zij reikt de helpende hand aan gezinnen die in de Rimbu leven, te bang om naar huis te gaan, en probeert vluchtelingen ervan te overtuigen terug te keren en te helpen bij de wederopbouw. Ook traint het mensen en gezinnen in conflictoplossing en vreedzaam samenleven. Op zoek naar een manier om de gezinnen die haar pastorale steun nodig hebben beter te bereiken, wendde de kerk zich tot Kerk in Nood, dat 3 motorfietsen leverde, 1 voor elke pastorale regio.
Zonder een efficiënt vervoermiddel, dat is aangepast aan onze wegen, zouden we onze doelen niet kunnen bereiken. De schade is enorm in elke pastorale regio. Zonder deze motoren zijn we niet in staat de families in nood te helpen.
Zo legt pater Louison uit. Een heel andere aanpak wordt door de kerk in Oost-Europa gehanteerd. Weinig landen hebben de cultuur van de dood zo hardnekkig bevorderd als de Sovjet-Unie en de gevolgen daarvan zijn nog steeds merkbaar in landen als Wit-Rusland, waar het aantal abortussen, drugsverslaafden en zelfmoorden stijgt, ook onder jongeren. Geconfronteerd met deze situatie besefte de plaatselijke kerk dat zij haar gezinnen moet beschermen tegen wat paus Franciscus ideologische kolonisatie heeft genoemd. In het bisdom Minsk-Mohilev werd een raad van deskundigen in zaken leven en gezin opgericht. Deze deskundigen houden zich bezig met de verdediging van het leven en het gezin, het doorlichten van wetsontwerpen op antigezinsbeleid, het adviseren van kerkelijke en staatshoofden over opkomende trends en wettelijke normen en het verspreiden van informatie via algemene en katholieke media om de samenleving op de hoogte te houden. Kerk in Nood helpt bij het betalen van transportkosten, IT-apparatuur en het drukken van publicaties. Dit zijn lokale projecten gericht op specifieke lokale behoeften, maar Kerk in Nood ziet ze als onderdeel van dezelfde strijd.
De cultuur van de liefde heeft onze steun nodig. Het is van vitaal belang voor het bestaan van het gezin. Als we ons niet inspannen om onze kinderen en jongeren, het huwelijk en het gezin te beschermen en te verdedigen, dan zal de vloed van het kwaad de fundamenten wegvagen.
Dat zegt pater Martin Maria Barta, geestelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal.
Het leven is zo kostbaar dat we er erg dankbaar mogen om zijn. Dat zingt ook het Nederlandse Soli Deo Gloria dubbelkwartet. Dank voor het leven.
Zoals overal in Bangladesh vormen de katholieken een kleine minderheid in het bisdom Mimensing. Van de 19 miljoen inwoners van het bisdom zijn er slechts 83.000 katholiek. De meerderheid van hen behoort tot de etnische groep Garo en andere etnische minderheden en leeft voornamelijk in het grensgebied met India. Sinds zijn oprichting in 1987 heeft het bisdom prioriteit gegeven aan de geloofsvorming van de jeugd. Bijbelles, catechese, kennis van de sociale leer van de kerk. Dit alles is belangrijk om de jongeren een solide ethische en religieuze basis te geven en te bouwen aan de toekomst van de kerk in een land waar de moslims de meerderheid vormen.
Geloof moet gekoesterd worden.
Dat zegt bisschop Paul Ponen Kubi. Zoals overal ter wereld zijn de slechte invloeden waaraan jongeren worden blootgesteld hier sterk. Het is belangrijk hen waarden bij te brengen en hen immuun te maken voor schadelijke invloeden. Het algemene onderwijsniveau is laag en de etnische minderheden wonen meestal in minder ontwikkelde gebieden. Hier zet de kerk zich bijzonder in om de jongeren te helpen, niet alleen persoonlijk te groeien, maar hen ook voor te bereiden om op een dag verantwoordelijkheid op zich te nemen in de kerk en de maatschappij. Met onze hulp wil het bisdom Immensing in alle 18 parochies een 3-jarig programma voor godsdienstonderwijs opzetten met bezinningsdagen, met gebed, gesprekken, spelletjes en kameraadschap. En ook een bijbelkamp, een soort vakantiekamp met bijbellessen, zodat de jongeren die weinig van de Bijbel weten, de Heilige Schrift leren liefhebben en tegelijk mooie en interessante ervaringen opdoen. Daarnaast zijn er catecheses, gebed, erediensten en andere evenementen om het religieuze leven van de jongeren te verdiepen en te versterken. Helaas is de kerk in de regio echter zeer arm en afhankelijk van onze hulp. En daarom willen wij dit 3-jaren-programma met €13.300 steunen.
Dit is Kerk in Nood.
Bijbels en andere religieuze geschriften waren in de door communisten geregeerde landen van het vroegere Oostblok bijzonder gegeerd. Gelovigen riskeerden hun leven en hun vrijheid om die te bezitten en te verspreiden. Kerk in Nood vond al in de jaren 1950 manieren om de felbegeerde gebedenboeken, catechismussen, bijbels of voor de clandestine opleiding van priesters noodzakelijke theologische vakliteratuur naar het oosten te brengen. Soms deed er zich een gunstige gelegenheid voor om die te verzenden. Bijvoorbeeld in 1956, vlak na de Hongaarse opstand. Vaak werden boeken echter ook door offervaardigen, gelovige zakenlui, diplomaten of zeelieden in hun persoonlijke bagage in het oosten binnengesmokkeld. Dit was zowel voor de smokkelaar als voor de ontvanger bijzonder riskant. Moedige mannen en vrouwen typten de verboden boeken over met behulp van carbonpapier en doorslagen. Anderen maakten er fotocopieën van en gaven ze in het geheim door. Die gevaarlijke onderneming werd samizdat, of uitgeven in eigen beheer genoemd. Een van de mensen die dit risico namen, was Victor. Toen dit nog ten strengste verboden was, was hij in 1980 begonnen met de vermenigvuldiging en verspreiding van religieuze literatuur.
We kregen religieuze boeken van toeristen, sneden ze uiteen en kopieerden 's nachts blad per blad. In een bedrijf dat over een fotocopiemachine beschikte, manipuleerden wij de teller. Daarom merkten de ambtenaren van de KGB niets toen ze 's ochtends de tellerstand kwamen controleren. Een goede oplage omvatte 100 tot 150 exemplaren per boek.
Uiteindelijk zat Victor daarvoor een gevangenisstraf van 1 jaar uit. Na de val van de muur hielp Victor heel officieel mee in de door ons ondersteunde boekverzendingsdienst. Toen het bezit van religieuze boeken eindelijk werd gelegaliseerd, was de honger naar religieuze lectuur bij vele mensen immers groot. In 1991 alleen al kon Kerk in Nood zowat 5 miljoen boeken naar de landen van het voormalige Oostblok brengen.
Tot op heden speelt Boekenhulp een belangrijke rol voor onze hulporganisatie. Zo ondersteunt Kerk in Nood in Bosnië en Herzegovina de uitgave van het Katholieke Weekblad, dat in 1922 werd opgericht en in 1945 door de communisten werd verboden. Tegenwoordig is het opnieuw een belangrijke stem van de katholieke kerk in een land dat vroeger deel uitmaakte van Joegoslavië. Ondertussen hebben de uitdagingen voor de kerk in Bosnië niet langer te maken met het communisme, maar wel met de door de Arabische landen ondersteunde en steeds verder voortschrijdende islamisering en met de noodzaak om een verzoening tot stand te brengen tussen de diverse volksgroepen in een land dat nog steeds te lijden heeft onder de gevolgen van de burgeroorlog die er in de jaren 90 woedde. Het Katholieke Weekblad verschijnt 50 maal per jaar in een oplage van telkens 2500 exemplaren. En de pandemie heeft de drukkosten de hoogte ingejaagd. We zouden graag willen dat die belangrijke katholieke stem in Bosnië niet verstomt en hebben onze financiële steun dit jaar verhoogd tot 30.000 euro. En de vraag is, wie helpt er ons mee?
Het volgende lied komt ook uit Bosnië. Het is een lied van het Medjugorje Youth Fest Orchestra and Choir dat optrad op het Internationaal Jeugdfestival in Medjugorje in Bosnië en Herzegovina.
I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from
muziek uit Bosnië en Herzegovina. De Orde van de Imitatie van Christus werd in 1919 gesticht in Kerala, dat is in Zuid-India. Sinds 2009 is de orde ook aanwezig in de Hoorn van Afrika. Inmiddels heeft zij in Ethiopië in totaal 3 kloosters in het bisdom Endibir en in het apostolisch vicariaat Nekemte.
De paters zorgen voor 6 parochies. Zij wijden zich in het bijzonder aan het Bijbelapostolaat, de catechese voor volwassenen en kinderen, vooral ter voorbereiding op de sacramenten en de opleiding van catechisten. Zij vertalen de Heilige Schrift en liturgische en catechetische boeken in de plaatselijke talen en geven deze uit. Ze onderwijzen zichzelf ook. Het is voor hen bijzonder belangrijk dat elk gezin een exemplaar van de Heilige Schrift ontvangt en begeleid wordt bij het lezen en overdenken van het Woord van God.
In 2019 hadden we hun Bijbelapostolaat en educatief werk voor leken al gesteund met €3.500. Pater Matthews Augustin merkt dat deze steun rijke vruchten heeft afgeworpen. Veel meer mensen dan voorheen komen nu naar de mis en de parochiekerken zitten vol. Er zijn ook talrijke doopkandidaten en veel mensen hebben inmiddels het doopsel ontvangen. Daarnaast is er een verheugend hoog aantal ouders dat hun baby's en kleine kinderen laat dopen.
Ook nu vragen de paters ons om hulp, want elk gezin dat pas het katholieke geloof heeft gevonden, moet een exemplaar van de Heilige Schrift krijgen. Bovendien willen de broeders de catechismus in 2 plaatselijke talen uitgeven. En Kerk in Nood wil dit waardevolle apostolaat graag steunen met €6.600.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Het UCAT-boek is de catechismus van de katholieke kerk voor jongeren en jongvolwassenen. De belangrijkste inhoud van het geloof wordt kort samengevat en gemakkelijk te begrijpen in een vraag-en-antwoordstijl. Illustraties maken het boek, dat inmiddels in 58 talen is verschenen, nog veel aantrekkelijker. De religieuze gemeenschap van de Dochters van Sint Paulus heeft het boek nu in het Swahili vertaald, om het toegankelijk te maken voor jongeren in Tanzania en Kenia. Einde 2019 was deze vertaling klaar. De vreugde was groot, maar toen kwam de pandemie, die alles weer moeilijker maakte. De zusters hadden grote plannen. Ze wilden scholen bezoeken om het boek aan leerlingen, leraren en ouders te presenteren. Er werden jongerenbijeenkomsten gepland en ook talrijke initiatieven in het kader van het jongerenpastoraat van de bisdommen. Maar het coronavirus had deze activiteiten helaas geblokkeerd. Zodra de situatie het toeliet, zetten de zusters hun inzet voort. Ondanks deze obstakels genieten ondertussen veel jongeren van het boek. Het is bijzonder nuttig voor gevangenispastoraat. Zuster Olga Masango van de Zusters Pauline schrijft ons.
Broeder Linus en broeder Paulus waren erg blij en vinden deze boeken erg nuttig voor onze zusters en broeders in de gevangenis. Wij zijn Kerk in Nood dankbaar dat hij ons helpt onze broeders en zusters te bereiken die de ervaring van Gods barmhartigheid het hardst nodig hebben. Weet dat wij voor u en alle weldoeners bidden.
Dankzij uw hulp hebben wij het drukken van 6.000 exemplaren kunnen financieren met €13.800. De UCAT-catechismus voor jongeren is ook in het Nederlands beschikbaar. En u kan het exemplaar bestellen bij Kerk in Nood. De UCAT helpt jongeren bij hun zoektocht naar geloofsverdieping. Deze jongerencatechismus stelt de rijkdom van het geloof op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier aan hen voor. En ze kunnen er thuis of samen met vrienden in studeren om dieper vertrouwd te raken met het geloof. Alle boeken genieten de steun van de Belgische Bisschoppenconferentie en of de Congregatie voor de Klerus. Zo'n UCAT-boek kost €20 en is te bestellen via onze website www.kerkinnood.be.
Ondanks de crisis in Venezuela wil de kerk de jeugd voorbereiden om vanuit het christelijk geloof te werken aan een betere toekomst. Om de jongeren te laten groeien in het geloof, om een stevige morele en spirituele basis te ontwikkelen en om kracht te putten uit hun relatie met God, heeft de bisschop van het bisdom Acarigua Aurore in Venezuela ons gevraagd om 2000 exemplaren van de Heilige Schrift en 496 exemplaren van de Jongerenbijbel. Hij vroeg ook om 480 exemplaren van UCAT, de catechismus van de Katholieke Kerk voor Jongeren, die de belangrijkste geloofsinhouden samenvat in een korte en gemakkelijk te begrijpen vraag-en-antwoordstijl. Dit is bedoeld om de catechese in de parochies te verdiepen. Onze weldoeners schonken hiervoor €15.546. En bisschop Juan Carlos Bravo Salazar schrijft ons:
dankzij de Bijbels en UCAT hebben wij een groots werk kunnen beginnen. Wij willen nogmaals onze dank uitspreken voor de hulp die u ons hebt gegeven om de gelovigen beter te vormen. Zo zijn wij geroepen om de kerk van Christus te helpen opbouwen. De Heer zij dank voor het goede dat Hij door ieder van u doet en wij vragen Hem u allen rijkelijk te zegenen.
Nu we het toch over de jeugd hebben, is het goed om een beetje werving te maken voor de Wereldjongerendagen in Lissabon volgend jaar. En we doen dat met het spelen van de officiële hymne.
Semplice vuole ricevere il grande mistero di un Dio che è per te.
Jesus, vive e não nos deixa. infantimos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós,
não mais deixaremos de amar.
Op het einde van deze uitzending laten we twee eindverantwoordelijken van Kerk in Nood aan het woord. Eerst luisteren we naar Thomas Heine-Gelderen en daarna stuurt directeur Uma Wijnands van Kerk in Nood België en Luxemburg ons een vakantiegroet.
Goede vrienden, velen van ons kunnen de catastrofale oorlog in Oekraïne niet uit hun hoofd zetten. Het leed van de slachtoffers en de miljoenen vluchtelingen is alom tegenwoordig. Maar gelukkig is de hulpvaardigheid ook zeer groot. Het is ook een troostende gedachte wanneer we zien hoezeer kinderen zich geborgen kunnen voelen, zelfs al zijn ze op de vlucht, zolang ze onder de hoede van de ouders of grootouders zijn. Die familiale bescherming laat niet alleen kinderen aanvoelen wat het betekent door Gods hand te worden beschut. De liefde die een gezin bijeenhoudt en het mogelijk maakt om zelf de moeilijkste situaties te overwinnen, weerspiegelt een beetje de liefde van God voor ons. Geloof en vertrouwen in God kan enkel maar duurzaam worden doorgegeven als de oudere generatie het voorleeft. Het voorbeeld telt, niet de woorden. Laten we deze essentie van het gezin niet kapot maken door het wijdverspreide individualisme in de westerse landen. Ik weet dat u Kerk in Nood zult blijven helpen om christelijke gezinnen in Oekraïne en overal waar ze worden vervolgd door gebed en het aanbieden van pastorale begeleiding te ondersteunen. En daarvoor dank ik u van harte. Dat schreef Thomas Heine-Gelderen, uitvoerend president van Kerk in Nood internationaal.
En mevrouw Uma Wijnands schrijft: beste vrienden van Kerk in Nood, God heeft alles wat er in de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. We bevinden ons in de vakantietijd. Na een tijd van hard werken, van dagelijks bezig zijn met bijvoorbeeld de zorg voor familieleden, de opvang van kleinkinderen, onze inzet voor de Oekraïense oorlogsvluchtelingen of andere mensen in nood en werken aan onze toekomstplannen, mogen we niet vergeten om te genieten van alles wat we bereikt hebben. In de vakantietijd mogen we stilstaan bij de mooie en goede dingen van het leven, want ook genieten van het leven is een geschenk van God. De medewerkers en bestuursleden van Kerk in Nood wensen u veel genot toe in deze vakantiemaanden. Genieten van een wandeling en stilstaan bij de schoonheid van de natuur, genieten van het gezelschap van anderen in je tuin, genieten van de stilte in een abdij, genieten van een intrigerend boek, genieten van de stralende zon, de zee en het strand, genieten van zoveel dingen die het leven ons brengt. Kortom, we wensen u een tijd van ontspanning toe, met ergens ook een moment om hem te danken voor alles wat hij ons schenkt.
Samen met u willen we deze tijd hier al nemen en tot God bidden, met een gebed voor de vakantie van priester Manu Verhulst.
En daarna zingt de groep Sela, bid met mij.
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen. Zich even uit het gareel van de zorg en de verantwoordelijkheid los kan maken. De aarde kan proeven en ruiken, en de lucht en het water en de mensen erbij.
Geef mijn hart, God, dat klein als een kind de verrassing beleeft van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon, dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in een ondergaande zon.
Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels en kan glimlachen bij de verre geluiden van koeien als de morgen begint. Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat naar vreemde mensen en andere dingen en gelukkig is om hun anders zijn.
Geef mijn hart dat nog kan spelen en alles kan vergeten bij een bal in het water of een kind in het zand. Geef mijn hart, God, een open hart en open handen om naar mensen toe te gaan, te luisteren naar hun verhalen en te snoepen van hun vriendschap als de avond valt.
Geef mijn hart dat uitnodigt, als een rustbank in de zomer. Iedere voorbijganger, ieder mens langs de baan. Geef mij een hart dat zich wil bekeren tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen. Een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten en kan bidden zonder woorden. Een hart dat doorheen de dingen kan schouwen naar uw oneindigheid.
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals gij, op die zevende dag, toen alles weer goed was wat gij had gemaakt.
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen, of mijn fiets zal gebruiken, of ik de andere kant van de wereld of de andere kant van mijn dorp zal zien, of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven, of stil van de zetel naar het bed zal gaan, geef mij een hart dat vakantie kan nemen. En dan is het feest al begonnen.
Bid met mij in deze lange nacht. Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. Wees dan stil als je geen toekomst ziet. En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
Bid met mij, nu heel de wereld lijdt. Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd. Wees dan stil, als je geen toekomst ziet. En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
Zo.
Als je geen